Täysin.
Keuzestress, Tinder dates, binge watcher, burn-out, ZZP, Instagram, like, super like. Welkom in de wereld van de millennial. Als we alle selfies mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Maar is dat ook echt zo? Daarover praten we in deze podcast. En we hebben het deze week over de Brexit, Trump, Rutte 1, Rutte 2, Rutte 3, gemeenteraad, provinciale staten, verkiezingen, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD, ChristenUnie, wat burgemeester, minister van dat alles. Deze week hebben we het in Millennial Mindfuck over de politiek. En dat doe ik uiteraard met jongerencoach Ay Kramer, psycholoog Thijs Launsbach en documentairemaakster Emma Westerman en Julius van de redactie uiteraard. Hallo jongens.
Hoi.
Hoi.
Nou ja, laten we meteen maar een rondje maken. Hè? Wie wil er zeggen wat hij stemt en waarom wel niet? Emma?
Voordat ik begin met praten, moet ik even kwijt dat als ik over politiek ga praten, heb ik altijd een soort faalangst. Dat ik denk, ik ga iets heel doms zeggen.
Waar komt dat vandaan?
Geen idee. Maar volgens mij meer van het idee politiek, heel groot onderwerp, daar kan je alleen maar foute dingen bij zeggen.
Is
domme
het omdat
dingen.
Ike de hele tijd nee schudt als jij gaat praten?
Heeft er wel mee te maken.
Maar het is niet alleen over politiek hoor.
Maar dat doet hij altijd, dat ben ik wel gewend.
Oh, dat doet hij altijd. Ja. Okay.
Nee, maar ik heb bij de laatste Tweede Kamerverkiezing GroenLinks gestemd. En gemeenteraad ook.
Oké, okay. Ja. Thijs?
Ik heb geen vaste partij, maar ik heb denk ik zo bijna alle partijen aan de linkerkant van het spectrum wel eens een keer gehad, afgezien van de christelijke partijen aan die
je
kant.
Je doet aan Tinder stemmen een beetje.
Ik doe aan Tinder stemmen, ja. Ik doe aan strategisch stemmen, Tinder stemmen,
ja, jij blijft gewoon
emotie
lekker
stemmen, dat soort dingen. Ja, doe ik allemaal.
Ja. Ike?
Wat was de vraag ook weer?
Of je wil zeggen op wat je stemt. En ja, als je het niet wil zeggen, waarom niet?
Nou, ik ben net eigenlijk als Thijs. Ik stem echt op personen of op naar aanleiding van bepaalde onderwerpen. Normaal stem ik altijd op een vrouw. Vroeger heb ik bijvoorbeeld heel vaak stemde ik altijd op Femke Halsema. Mm-hmm. Maar de laatste verkiezingen heb ik een hele gekke stem gedaan. Ben ik ook in bepaalde opzichten een beetje tegen mijn eigen gevoel ingegaan. Maar toch vond ik het belangrijk om te doen. Heb ik op Thierry gestemd.
Wat?
Ja, en daar heb ik zomaar redenen voor, maar daar komen we zo nog op.
Oeh, jongens, dit is heftig.
Ja, jullie hebben nu politiek praten, hè?
Mm-hmm. Ja, ik op Wilders. Nee.
Dat is helemaal niet grappig.
Ja. Hoezo, maar jullie zijn redelijk gechoqueerd.
Dat Ike op Thierry Baudet heeft gestemd. Ja, ik ben heel erg gechoqueerd, maar we zijn nu bij jou.
Ja, nou ja, ik deel de mening ook. Het verschilt. Ik ben ook niet echt heel erg diep bezig met politiek. Dat heb ik al een keer eerder volgens mij tegen jou gezegd.
Jij hebt niet gestemd.
Ik heb wel gestemd.
Okay.
De laatste keer dat ik gestemd heb is op D66. Op Reinier van Danzig, om precies te zijn. Ook omdat ik hem een klein beetje ken. En dat vond ik sympathiek. En ik liet me daardoor beïnvloeden. Maar ik merk dat mijn vrienden en ik er niet echt... Het is geen gesprek bij ons. We hebben het er niet zoveel over. Mm-hmm. Ik weet niet of het aan ons ligt of aan mijn leeftijd. Of aan Amsterdam, of dat we gewoon een beetje op een eigen eiland zitten.
Ook niet direct na de verkiezingen, dat je...
Nee, niemand is daar echt mee bezig. Heel gek. Soms denk ik inderdaad, wat jij net ook al zei, van... Oeh, daar schaam ik me misschien wel een beetje voor. Of wat moet ik er dan wel over zeggen?
Maar... Ja, ja.
Zelfs niet over, laten we zeggen, allerlei identiteitspolitieke thema's. De Zwarte Piet of het feit dat de NS dan geachte reizigers zegt in plaats van dames en heren. Allemaal dat soort thema's.
Nou, bijvoorbeeld nu wat er met Boos is gebeurd met Tim Hofman over het kinderpardon. Dan zijn dat wel onderwerpen die je bespreekt.
Ja. Mm-hmm.
Maar niet echt over de ditjes en datjes en het gesleur, zeg maar. Het gezeur.
Oké. Okay.
Malou.
Ik heb GroenLinks gestemd. De laatste jaren wel.
Ja. Vast, gewoon.
Kom. Ja. En ik heb mijn vrouwenstem met Ike ook. Vind ik heel belangrijk om op een vrouw te stemmen.
Je stemt als vrouw op Thierry Baudet? Is dat
op een vrouw. Dat is ook
in die zin, oké. Okay.
Ja, omdat ik vind dat de politiek een afspiegeling moet zijn van de maatschappij en de samenleving. En dat is gewoon nog niet het geval. Nee. Dus daarom doe ik dat. Dat is dan wel het strategische wat ik doe. Maar als ik kijk naar een politieke partij, dan is het wel echt bij mij is wel een gevoelskwestie. Ik zal niet zo snel switchen.
Ik heb dit jaar ook, want ik dacht altijd, dan moet je op de hoogst genoteerde vrouw stemmen. Maar dan hoorde ik dit jaar, dat is dus helemaal niet handig.
Nee.
Juist niet.
Nee, dus
juist
toen ben ik zeg maar bij iedereen buiten de top 10 gaan kijken wie ik goed vond. Dus dat heb ik wel actief gedaan. Echt van iedereen ook gekeken naar sites en Twitter-accounts. Dat soort dingen. En toen mijn stem bepaald.
Ik moest nu met de laatste gemeenteraad moest ik op de 9e vrouw stemmen. Dat was het handigst.
Oh, dat is echt helemaal wiskundig, zeg maar, als model. Ah, ja.
Ja, want het is de eerste zoveel komen er sowieso wel in. En daarna worden het
voorkeurstemmen.
En dan moet je goed kijken op welke vrouw of op wie je moet stemmen. En dat bepaalt dan of er een extra man of een extra vrouw in komt.
Ja.
Ik ben eerlijk gezegd alweer echt vergeten op wie ik het laatste heb gestemd. Ik weet wel op wie ik als eerste heb gestemd. Ooit de eerste keer dat ik mocht stemmen.
Oh, dat vind ik ook leuk om te
weten. Dat was namelijk op mezelf.
Echt?
Ja. Want ik was toen
de
net
actiepartij.
De actielijst. Geweldig. Was het toen nog in Haarlem. Ja, we waren bezig met de actiegroepering, de kraakgroepering in Haarlem om een politieke partij op te zetten. En ik kwam daar in het bestuur te zitten. Toen was ik net 17. Werd ik net 18 een maand voordat de verkiezingen waren, stond ik op de lijst. En toen heb ik op mezelf gestemd.
Ja.
Ja.
Ik wil heel graag even een rondje maken hoe je politieke opvoeding is geweest, Emma.
We hebben niet echt een politieke opvoeding gehad. Ik kom niet echt uit een huis waarbij meteen ook één partij de hele tijd werd aangehangen of zo. Wel een 's avonds aan tafel, altijd met z'n vieren eten. En dan werden er wel allemaal, het nieuws werd wel af en toe doorgenomen. En inderdaad, discussies die er waren. Maar we hebben nooit echt diep op de politiek gezeten. Ik denk dat ik pas op de middelbare school kreeg ik een geschiedenisleraar, Van Dijk. En die heeft ons toen ook echt, dat was het eerste wat hij deed in de eerste week, moesten we de hele Tweede Kamer uit ons hoofd leren. Mm-hmm. Dus de verdeling en zo, maar ook de ministerraad. Dus naam en partij. En de 4 jaar daarna heeft hij dat ook continu herhaald bij SO's. Als bonusvraag, toch weer even, van weet je het nog?
Ja.
Dat was heel goed.
Belangrijk.
Ja.
En Thijs, jouw politieke paplepel?
Ik ben opgevoed door een feminist. Een rabiate feminist. Mm-hmm. Die aan de linkerkant van het spectrum politiek gezien zat. Ook wel de familie waar ik vandaan kom zit wel, zijn voornamelijk kunstenaars, ondernemers die kant. Dus dat was altijd wel. Er waren veel discussies over politieke thema's en over kunst en over dat soort thema's.
Want wat stemmen kunstenaars?
Links, over het algemeen.
Geen Baudet.
Zullen er vast zijn hoor, overigens. Maar ja, grosso modo toch wel links, heb ik begrepen. Mijn vader is iets gematigder. Dus die zit meer in de middenhoek. Dat kan helemaal niet.
Dat is een hele rare woord. Het middenveld.
Het middenveld. Ja, het maatschappelijk middenveld.
Gekke
nee, het politieke middenveld. Het politieke hoek, middenveld. Ja, dus er waren zeker wel discussies aan de eettafel over dit soort dingen. Ja.
Mm-hmm. Emma, stem je eigenlijk hetzelfde als jouw ouders?
Nee.
Nee?
Nee, daar kwamen we achter. Nee. Nee, ik ben ook echt kwijt wat ze wel hebben gestemd, om heel eerlijk te zijn.
Mm-hmm.
Maar ze hebben geen GroenLinks gestemd, in ieder geval.
Ja. Ike?
Mm-hmm.
Hoe is jouw politieke opvoeding?
Ja, ik heb wel een uitgebreide politieke opvoeding gehad, denk ik. Ik ben opgevoed door een alleenstaande werkende moeder.
Mm-hmm.
En mijn moeder is eerste generatie feminist. Dus mijn moeder heeft, je hebt die serie Mad Men. Hè, dat speelt zich dus af voor de vrouwen, voor de women's lib. Voordat vrouwen, zeg maar.
Voor de eerste feministische golf.
Ja, maar dat heeft mijn moeder echt meegemaakt. Die heeft dat geleefd. Die is getrouwd geweest in Amerika met een Zwitserse bankier. En die was secretaresse voor een directeur van een oliemaatschappij. Dus die heeft dat echt meegemaakt. En die is een babyboomer. Dus die is ook een hippie geweest. Dus ik heb veel van mijn moeder meegekregen. Maar in de basis, zeg maar in de kern, dus wel zeer vooral progressief.
Mm-hmm.
In mijn studietijd ben ik op een gegeven moment terechtgekomen bij een activistische club in Leiden. En die heette Euro Dus Niet. Mm-hmm. En dat was in de tijd van de G8-protesten.
Ja.
Dus mijn echte politieke bewustwording, opvoeding heb ik gehad op de G8-tops. Mm. Dus ik was echt een van die gasten die naar de G8 ging om eens even lekker te rellen.
Echt waar?
Ja.
Leren jekkie aan?
Ja, ik deed dan wel. Ik was nog redelijk beschaafd. Ik deed dan ook bijvoorbeeld perscontact.
Ja.
Maar daar heb ik echt mijn opvoeding gehad. Dus De tweede laag van mijn politieke opvoeding gaat echt over, zeg maar, het anticapitalisme.
Mm-hmm.
En ja, nu zijn we al een heel stuk verder. En nu veel van het werk dat ik doe speelt zich af in het publieke domein. Dus ik werk heel veel voor de overheid. Dus het is allemaal nu wat gematigder. Maar ik denk dat ik in de kern nog steeds heel progressief ben.
Ja, Julius?
Ja, het was niet echt iets wat we heel veel bespraken thuis vroeger. Ik ben niet echt in die zin politiek opgevoed. Ik denk wel dat je wel... Ik bedoel, er is wel natuurlijk een groot verschil tussen een linkse en een rechtse opvoeding. En dat je ook de onderwerpen die wat meer aan de linkerkant neigen, dat je dat veel meer thuis bespreekt. En dat je daardoor ook een beetje gevormd wordt door je ouders. Dus ik denk wel dat ik zeker door... dat mijn ouders ook wat linkser zijn en met stemmen en alles erbij, dat ik dat ook mee heb gekregen.
Maar de laatste keer dat je hebt gestemd was D66.
Ja, en daarvoor Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En het zou bij mij niet heel snel thuis voorkomen dat we erover uitkomen dat we VVD zouden stemmen.
Zou je ervoor uit durven komen als je VVD zou stemmen?
Als ik het zou doen, zou ik daar zeker voor uit durven komen, ja. Maar dat doe ik niet, dus...
Ike, hoe zit het eigenlijk met wij, millennials en de politiek?
Ja, is goed. Krijg ik zo meteen nog de kans om uit te leggen waarom
ja,
het
ja,
heel
nee,
serieus
is? Ja.
Je hebt een taboe gecreëerd hier aan tafel.
Daarom. Ja, nee, daar wil ik zo. Maar ik dacht, we gaan eerst eventjes op de feiten. En dan gaan we...
Ja, politiek en millennials. Dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Ik denk dat het wel belangrijk is om onderscheid te maken tussen politiek en engagement.
Mm-hmm.
Hè, politiek is wat we dan... associëren met Den Haag. Of misschien ook nog wel op lokaal niveau. Maar engagement, dat zie ik als maatschappelijke betrokkenheid.
Ja.
Nou, is de millennial politiek geïnteresseerd? Niet echt.
Mm-hmm.
Dat valt het feit dat jongeren... Ik denk alleen dat Jesse wel... Die heeft het wel aardig gedaan. Die heeft wel veel jonge nieuwe mensen ook geïnteresseerd.
Jesse Klaver.
Ja. Maar... Millennials zijn minder geïnteresseerd in partijpolitiek. Ze sluiten zich niet zo snel aan bij een politieke partij. Ze zijn niet echt op de hoogte van de verschillende standpunten van politieke partijen. Gaan ze stemmen? Nou, ik geloof dat wel aardig is. Er wordt natuurlijk ook veel in geïnvesteerd door de overheid om ervoor te zorgen dat mensen gaan stemmen.
2/3 van de millennials afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.
Ja. Heeft wel gestemd of niet?
Ja,
gestemd?
Wel gestemd.
Ja, nee, dat is allemaal best aardig. En je ziet het ook in Amerika nu, hè, daar zit ook echt een stijgende lijn in. Daar ook de millennials. En wat heel belangrijk is, want als je de millennials meekrijgt, dat is de grote groep zometeen. Hè? Dus we kunnen best wel verschil maken. Maatschappelijk engagement, dat zie ik wel veel meer bij millennials. Dat ze bezig zijn met de wereld, proberen een plek voor zichzelf te vinden en ook iets positiefs willen doen, dat ze verschil willen maken. Maar het lijkt bijna alsof het motto van de millennial is als je verschil wil maken, moet je niet de politiek ingaan. Dan kun je beter een start-up beginnen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Of een ander initiatief. En dat zie ik wel veel bij millennials.
Hoewel de politiek natuurlijk nu, er komen steeds meer mensen in de Tweede Kamer waarin wij onszelf zouden kunnen identificeren. Bijvoorbeeld inderdaad een Thierry Baudet, jonge gast. Lilian Marijnissen, jonge vrouw. Rob Jetten.
Klaas Dijkhoff.
Precies. Het wordt wel steeds jonger.
Ja, dat is ook niet zo gek.
Mm-hmm. Omdat de rest steeds ouder wordt, bedoel je. Ja. Goed, volgende vraag.
Je hebt de groep van millennials die nu... Dat zijn de opkomende talenten. En dat beginnen nu de fractievoorzitters te worden.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar hoe komt het dat de millennials zich minder interesseert in politiek dan de generaties die daarvoor zaten?
Ja, dat is al een hele goede vraag. Nou, daar kan je denk ik heel veel interessante theorieën over bedenken. Over waarom dat is. Kijk, sowieso wat bijzonder is aan millennials is... Wij zijn een super diverse, multiculturele generatie. Zeg maar. Alle millennials die zijn opgevoed... met alle nationaliteiten om zich heen. Dat is gewoon heel normaal voor ons. Dus we zijn ook gewend om een beetje te kijken naar de big picture. Dus het idee van dat je dan kant moet gaan kiezen... of één club moet gaan kiezen waar je dan voor altijd loyaal aan bent. Nou, wat er ook nog inhaakt is dat millennials ook nog een fear of commitment hebben. Hè? Dat we het eng vinden om ons helemaal te committeren aan iets. Ja, dan is dat hele politieke spel is maar vreemd. Terwijl als het gaat over onderwerpen, nou reken maar dat millennials daar ideeën over hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Pieten-kwestie.
Mm-hmm.
Natuurlijk hebben millennials daar ideeën over. Maar dat durf ik zelfs wel te zeggen dat de meeste millennials echt wel snappen dat Zwarte Piet zijn langste tijd heeft gehad.
Klopt.
Zijn er nou ook
Ik denk dat het cijfermatig niet helemaal klopt hoor. Maar ik,
sorry?
ofwel je bent voor het veranderen van Zwarte Piet, ofwel je denkt er niet al te veel over na, of je wil er niet over nadenken. En dat is nog steeds het grootste deel volgens de cijfers van de mensen.
Echt? Heb ik dat verbaast me echt.
Dat ze er niet over na willen denken.
Dat ze tegen het veranderen van Zwarte Piet zijn. Heb ik laatst begrepen uit een onderzoek. Kijk, ja, maar ik vind het object, maar het is...
Maar even los.
Wij zitten wel in een Randstad-bubbel, hoor.
Ja, daar zit wel een groot verschil. Dat is wel een goed punt. Ja. Hè? Er is een groot verschil.
En wij horen de mensen die erover willen praten. Dat is eigenlijk de selectie-bias die je hebt. Ja.
Maar ik zou bijvoorbeeld... Kijk, Melanie, als jij opgroeit met... Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar mijn beste vriend op de basisschool en mijn beste vriend op de middelbare school was een Turkse jongen. Dus die gevoelen, als je opgroeit met in een multicultureel leven, ja, dan ontwikkel je toch ook een zekere gevoeligheid over van wat, ja, hoe andere mensen dingen interpreteren. Dus daar leid ik dan uit af dat je ook wel snapt dat Zwarte Piet kwetsend kan zijn voor iemand anders.
Ja. Maar even weg van Zwarte Piet.
Nou, ja, ik vind dat dit is. Dat is voor de volgende keer.
Nee, want ik ben echt heel erg benieuwd. Want ik heb in de aanloop naar de verkiezingen best mijn best gedaan om in partijagenda's te kijken naar punten die voor millennials interessant zijn. Maar die vond ik niet echt. Weet jij dat? Zijn er partijen die zich daar echt een beetje
Nee, natuurlijk niet. Nee, er is geen enkele politieke partij die generatieconflicten serieus neemt. Geen enkele partij. En dat is zeer frustrerend, vind ik dat.
Hey, over serieus genomen worden.
Ja.
Jij hebt op Thierry Baudet gestemd.
Goed,
Je komt zo intelligent over.
Ja.
Ik wil echt weten waarom.
Nou, voor mij is het... Ja, ik heb dus, zoals ik al zei, ik denk veel na over politiek en over wat strategisch slim is. Wat voor mij uiteindelijk de doorslag gaf is... Kijk, sowieso, ik ken hem dan uit mijn studietijd. En ik vind dat hij op een aantal punten... een goed punt maakt, bijvoorbeeld met betrekking tot Europa. Ik vind ook dat hij op een aantal onderwerpen of veel onderwerpen helemaal de bocht uitschiet. Maar nu is het bij mij zo, mijn solidariteit met mijn generatie en met andere millennials die gewoon gaan voor waar ze in geloven, die is heel groot en die is heel sterk. Die is sterker dan mijn politieke overtuigingen. Dus ik heb gewoon, omdat hij zijn beweging aan het opbouwen is, heb ik op hem gestemd. Ik ga ervan uit dat hij volgende keer mijn stem niet meer nodig heeft.
Ja, ik vind het wel interessant wat hier gebeurt aan tafel. En dat is volgens mij, ik zat hier over na te denken over politiek. En wat dat zo moeilijk maakt of zo. Ik zat hier over na te denken en toen dacht ik, als je een probleem hebt of je hebt een maatschappelijk probleem en je gaat dat oplossen met een stel mensen, dan kan dat, hè, dat is of een heel ingewikkeld probleem, dat kun je nog redelijk makkelijk oplossen. Maar met politiek komen er altijd belangen bij kijken. En dat is wat politieke besluitvorming heel erg lastig maakt. Want het gaat opeens over... heb ik belang bij mijn standpunt uitdragen over een bepaald onderwerp. En wat er denk ik tegenwoordig ook nog heel veel gebeurt, is dat je krijgt dus heel veel identiteitspolitiek. Wat wil zeggen, je krijgt thema's die gaan over waar je voor of tegen moet zijn, omdat je bij een bepaalde groep hoort en omdat het daarover gaat. Niet over de grote lijnen, zou je kunnen zeggen. En niet de grote visie op de wereld. En het wordt veel makkelijker om over identiteitspolitiek polariserende dingen te roepen op bijvoorbeeld Twitter. Dat is een medium gemaakt om polariserend bezig te zijn. Mm-hmm. Waardoor je, wat je krijgt, is als je een probleem wil oplossen, moet je heel goed... Dan moet je met goede ideeën komen. Wat ook nodig is dat je dat je naar andere mensen luistert. Dat je echt goed naar andere mensen luistert, omdat je dan op nieuwe ideeën komt. Maar op het moment dat je leert om mensen meteen als ze iets zeggen, bijvoorbeeld ik stem op Thierry Baudet, te denken, oké, ik ben het hier niet mee eens. Ik ben nu redenen in mijn hoofd aan het bedenken waarom ik niet eens ben met wat deze persoon zegt. Dan luister je minder goed.
Maar waarom doe ik dat? Want ik doe dat. Mm-hmm. Jij zegt dat. En dat is inderdaad wat ik... Want jij zegt, ik ken hem uit mijn studietijd. Dan wil ik eigenlijk meteen tegen jou. Als jij ken hem ook van een keertje werk, een interview. En dat, dan heb ik eigenlijk zin om jouw studietijd omver te pissen met mijn vreselijke verhalen. Ja. Waarom doe ik dat, Thijs?
Omdat je overtuigingen als mens over de wereld en over hoe de wereld zou moeten zijn super belangrijk voor je. Dus wat je doet als mens is je zet dit soort overtuigingen, Thierry Baudet slecht, GroenLinks goed, zet je in nette hokjes. Dus op het moment dat iemand het ergens niet mee eens bent of een andere mening verkondigt, dan voel je niet alleen dan hoor je niet alleen wat er wordt gezegd, maar dan hoor je ook, er wordt aan de hokjes gemorreld. En dat is de reden dat mensen heel zeer bezig zijn met hun eigen overtuigingen verdedigen. Ja. Dat is iets wat je ziet ook bij het Zwarte Piet debat. Dat gaat niet per se over multiculturalisme. Dat gaat over het feit en wat het mede zo prangend maakt, is dat een groep mensen de perceptie heeft van er wordt aan de hokjes van mijn wereld gemorreld.
Ja.
Opeens iets dat van mij, voor mij vanzelfsprekend was, wordt nu gezien als racistisch en wordt afgeschaft. Als dat zo is, welke van mijn andere overtuigingen zijn dat dan ook?
Ja, Ike, krijg jij veel weerstand op wat op jouw stemgedrag?
Mijn stemgedrag. Weet je, kijk, nogmaals, voor mij, ik ben niet iemand die bij een bepaalde club wil horen. Hè, dus het feit dat ik nu op Cher heb gestemd omdat ik hem support gunde voor de politieke beweging die hij aan het opstarten is. Wat ik vind dat hij ontzettend goed doet. En waarvan ik zou hopen dat het wat minder populistisch wordt in de toekomst. Maar kijk, bijvoorbeeld zelf, en nog een olifant in de kamer. Ik zit in de gemeenteraad waar ik woon voor de VVD. Ben ik een typische VVD'er?
Oh, mijn hokjes, jongens.
Ben ik een typische VVD'er? Nee. Weet je, ik heb, zeg maar, als we even vergelijken. Ik denk dat ik, qua wat ik gedaan heb in het verleden, dat ik de meest linkse radicaal uit de groep ben hier.
Mm-hmm. Nou, dat is waar wij elkaar van kennen.
Ja, dat is ook mijn gezien. Ja. Maar ik heb een andere, zeg maar, mijn kijk op politiek is, ik vind het interessant. Ik heb zin om me ermee te bemoeien. Dus dan ga ik op zoek naar een strategie die werkt voor mij. En als je, even heel simpel gezegd, nu ga ik iets politiek incorrect zeggen. Als jij een blanke, hoogopgeleide man bent, ja, dan kan je je aansluiten bij een club van blanke, hoogopgeleide mannen die allemaal hetzelfde denken. En dan gaan we allemaal Cherry zwart maken. Of wat hebben we allemaal een hekel aan Cherry? Voor mij, ik vind het veel interessanter om te kijken, wat zegt Cherry? Wat wil die? Wat zit daaronder? En kan ik met hem in contact komen om te proberen hem misschien op andere gedachten te brengen? Dus ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wijzen en mensen veroordelen. Ik heb zin echt in een paar rondjes knokken met iemand. Verbaal, hè, in dit geval.
Maar bedoel je te zeggen dat jij eigenlijk bij de VVD in de gemeenteraad bevindt in het hol van de leeuw?
Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat ik goed op mijn plek zou zijn. Want het sluit op zich niet helemaal aan op mijn ideeën en hoe ik in het leven sta. In de kern geloof ik trouwens wel dat je nooit het individu mag opofferen voor de groep. Nou, dat is een liberaal principe. Mm-hmm. Dus dat, in die zin ben ik dat ook wel.
Daar vind je dan ook weer je aansluiting?
Daar vind ik wel een soort van aansluiting. Maar vooral wat ik zelf heel storend vind, is mensen die denken dat ze de moral high ground hebben. Mensen die vinden dat zij gewoon de beste mens zijn. En dat iemand met een ander idee, dat is dan een minderwaardig mens. Hè? Dat is wat er tegen Fortuyn werd gezegd bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik dus echt veel te ver gaan. Iemand kan een ander idee hebben. Dan is de kunst om het gesprek met die persoon aan te gaan en toch te proberen in een gesprek die persoon op andere gedachten te brengen. Ja, als je dat wil doen, dan moet je het spel meespelen. Dat kan je niet doen vanaf de bank in je huiskamer. Dan moet je ook iets gaan doen. Dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of lid worden van een partij of iets anders.
Stel je voor, Cherry luistert nu.
Ja.
Dan weet hij dat jij eigenlijk hem misschien wel op een andere gedachte wil brengen. Bespreek je dat dan met hem?
Nou, hij heeft het heel druk, hè, dus ik heb hem al een tijd niet gesproken. Kijk, Cherry en ik vinden elkaar op het onderwerp van Europa. Daar zijn we allebei wel kritisch over. Ik denk, ja, ik was 15 jaar geleden was ik daar al kritisch over, maar oké. Maar ja, op een aantal onderwerpen heb ik echt iets van, wat zegt hij nou weer? Als het over vrouwen gaat of zo, nou, ik krijg het helemaal benauwd.
Ja, over homeopathische verdunning.
Ja, dan krijg ik het helemaal benauwd. Dus ja, dan heb ik zoiets van, ja, ik hoop dat ik hem nog een keer de kans krijg om met hem daarover van gedachten te wisselen. En ja, dan heb ik ook wel wat argumenten om te zeggen dat de multiculturele samenleving gewoon een feit is. En dat het trouwens hartstikke leuk is.
Ja, ik vind het wel knap hoor, dat kan. Dat je dat kan. Dus dat je de dingen die jij zegt, dus waarvan jij zegt van, nou, dat vind ik ook te populistisch of te heftig. Nou, dat je daar niet je ogen voor kan sluiten. Want ik geloof niet dat je dat doet als je je ogen sluit. Maar dat je dat door de vingers kan zien.
Ja.
In eerste instantie.
Ja. Ik heb dit wel eens geprobeerd. Ik heb eens geprobeerd na te gaan op welke partij ik niet iets tegen heb. Dat lukte mij niet.
Nee.
Nee, ik kon voor alle partijen die ik vond iets verzinnen waardoor ik eigenlijk niet op zou moeten stemmen. Dus dat is niet echt een logische manier om met politiek bezig te zijn. In ieder geval niet een hele efficiënte manier.
Ja, plus, maar het zijn ook groepen, weet je. En dan krijg je groupthink. Mm-hmm. Dus politieke partijen. Nou, het zijn bijna een soort cults. He, daar zijn die ideeën zeker allemaal heel sterk. Het is heel erg wij-zij. Terwijl als je gaat kijken naar individuele mensen, zitten bij alle politieke partijen zitten gewoon hele goede politici. Niemand kan ontkennen dat bijvoorbeeld Wiebes gewoon een hartstikke goede VVD-minister is. Niemand zal ook ontkennen dat Jan Marijnissen waarschijnlijk een van de beste politici was die we ooit hebben gehad in Nederland. Of dat Diederik Samson eigenlijk een van de meest geweldige gasten ooit is. En ik ben blij dat hij weer terug in het spel is een beetje nu.
Mm-hmm.
Maar ja, er zitten volgens mij bij alle... Jesse doet het toch ook onwijs goed. Ja, dus ik heb zoiets van kijk gewoon naar de mensen en of ze op een positief... of ze mensen bij elkaar proberen te brengen of uit elkaar proberen te drijven. En dan maakt het toch niet uit bij welke partij ze zitten. Zelfs, je hebt zelfs, hoe heet die van CDA? Omtzigt.
Het is het beste Pieter Omtzigt.
Ja, het beste Tweede Kamerlid wat we hebben.
Waarom vind je dat?
Ja, omdat hij gewoon, het is een activist. En die heeft zich dus echt zelf die Tweede Kamer in moeten knokken. Want hij was natuurlijk zo kritisch, dat gaat niet vanzelf. Dan ga je niet even zomaar door de hiërarchie van zo'n partij heen. Die heeft haar hard voor moeten knokken. En hij weet zoveel. Hij weet zoveel van de inhoud. En hij durft ook gewoon risico's te nemen. Dus ja, dat is een CDA-politicus.
Weet je waar ik benieuwd naar ben? Hoe de generatie na ons, hoe dat gaat?
Ja, nou ja.
Op te trekken.
Ike die legt al lavendelzakjes in de wieg van Ribbert.
Ja.
Nee, maar weet je wat het is? We kunnen het hebben over millennials en wat hun politieke voorkeuren zijn. Ook weer hier. Millennials, hè, dan heb je het over mensen die tussen 80 en 2000 geboren zijn. Dat zijn mensen, het zijn alle mensen die nu tussen de 18 en de 38 zijn. Het is vrij moeilijk om daar te doen alsof dat één soort persoon is. Die op één manier met politiek bezig zijn. Je ziet het in de Tweede Kamer. Het zijn nu de fractievoorzitters van over de gehele linie van links tot rechts.
Mm-hmm.
Het is allemaal jong.
Ze zijn allemaal jong, ja. Dus en hoe dat dan in de volgende generatie zit, ik heb werkelijk geen idee. Nee. Net
maar
zo
toch,
divers
jij,
als nu.
Wat jij zegt, Ike, ik voel dat helemaal niet zo. Dat het gaat om die kopstukken. Ik ben echt, als ik kijk naar de jaren dat ik stem, dat ik GroenLinks stem, dan gaat het wel echt om de inhoud en niet om het plaatje Klaver. Ik heb nog nooit op Klaver gestemd.
Ja, maar dat is niet. Ik heb het niet over kopstukken gehad. Mm-hmm. Ik heb het over gewoon kijken of iemand een goed punt maakt ergens over.
Mm-hmm.
En het spel dus goed speelt. Want ik vind het zo grappig dat jij het steeds hebt over het spel. Dat ik denk, zo heb ik het eigenlijk nooit echt bekeken. Tenminste, ik heb het wel eens vaker hierover. En dan valt het me altijd op dat jij er ook echt oprecht lol in hebt.
Ja, want het spel, het politieke spel, is weer wat anders, hè, dan inhoudelijk goed. Bijvoorbeeld, er is maar één koning van het politieke spel in Nederland.
Ja, dat is Geert Wilders.
Nee, dat is Rutte.
Nee.
Rutte is echt de beste politicus van Nederland. Daarom is hij premier. En hij wordt ook beschouwd door zijn collega's als de beste politicus. Want hij speelt het spel. Maar als je mij zou vragen wat zijn standpunt is over iets, ik zou het niet weten.
Ja, dat zijn weer zijn eigenschappen. Dat niemand weet wat zijn standpunten zijn. Nee, maar ja, dat is toch ook wat ze zeggen over Wilders. Ik bedoel, wat hij doet is dingen roepen in soundbites. Wat geknipt kan worden, maar daardoor heeft hij wel zoveel...
Ik zou zeggen, dat is populisme. Ja. Zeg maar dat wat Wilders doet...
Maar dat is ook politiek.
Wil niet te hard zijn, maar volgens mij, dat is gewoon populisme.
Ja, maar dat is
stellen,
ook de slangenkuilpolitiek. Wat het ook is. Het is niet alleen maar leuk, tenminste, het spel.
Ja, maar ik zou zeggen, zo goed werkt het ook niet. Want Wilders, hij zit niet in de regering. Hij roept, maar hij heeft niks te zeggen. Dus ja, ik zou zeggen, zo goed is hij er niet in, hoor.
Nou ja, ik denk wel dat als je kijkt naar bereik en naar wat hij
op dat
teweeg
gebied
heeft,
van het spel is hij heel goed.
Ja, hij teweeg heeft gebracht. Hij heeft mensen politiek bewust gemaakt die normaal gesproken nooit niks met de politiek te maken wilden hebben.
Ik denk daar dus anders over. Van ik zou zeggen als populist heeft hij best wel veel bereikt. Heeft hij mensen al heel goed weten.
Ik vind hem ook een populist. Ik vind het een gevaarlijke gek.
Maar politiek gezien, hij zit al heel lang in de Kamer. Dus volgens mij heeft hij het Peter-principe. Volgens mij heeft hij zijn max bereikt inmiddels.
Tenzij hij een ander... Het Peter-principe moet je misschien even uitleggen. Maar tenzij hij een ander spel speelt.
Ja,
tenzij
hij heeft
dit
een andere agenda.
Dat hij nooit de regering in wil. Natuurlijk. Nou, dat zou best kunnen. Ja, ik ben zelf niet zo heel erg onder de indruk van hem. En volgens mij is hij redelijk ingekapseld
al
door de Tweede Kamer, toch?
Maar wat is dat Peter-principe?
Is dat je stijgt tot het niveau van je incompetentie. Dus waarom zijn er bijvoorbeeld bij de overheid, om bij de politiek te zeggen, waarom zitten er vaak mensen op plekken die helemaal hun werk niet goed doen? Dat is omdat je carrière maakt en dan kom je op een gegeven moment op een niveau wat je eigenlijk niet meer aan kan. En daar blijf je hangen. En daardoor zitten in de top van heel veel organisaties zijn er zoveel misstanden. Omdat de mensen die daar zitten eigenlijk het werk net niet aankunnen. Want als ze dat wel hadden gekund, dan waren ze weer doorgegroeid. Het is een heel bekend principe, waar vooral de overheid ongelooflijke last van heeft. En daarom denk ik dat het ook belangrijk is om je te bemoeien met dat soort dingen.
En dat doe jij.
Zeker, af en toe moet je Af en toe moet je het spelletje spelen. En het is zeker aan te raden, maar je moet het niet doen omdat je denkt dat je daarmee de wereld in één keer wil veranderen. Want laten we eerlijk zijn, ik zeg hem even voordat ik het vergeet. Er is natuurlijk één millennial die echt major impact heeft gehad. En dat is voor mij het grote voorbeeld. Ik zou zeggen de grootste activist die ons generatie heeft voortgebracht tot nu toe. Ik heb veel bewondering voor hem. Dat is Edward Snowden.
Yep.
Mm-hmm. Dat is echt verreweg de allerbelangrijkste politieke millennial die we hebben.
Krijg je nou met wat je allemaal hebt gezegd, krijg je daar nou gedonder mee op de partij?
Nou, die weten natuurlijk wel dat ik een sociaal progressief liberaal type ben. Die weten ook wel wat over mijn geschiedenis. En tot nu toe werkt het gewoon hartstikke goed. Want als je dan lid van de VVD-fractie bent, dan denkt iedereen dat je alleen maar, weet ik veel, cadeautjes aan het bedrijfsleven wil geven. Dus als je dan opeens komt met ideeën over meer steun voor jongeren met schulden, nou, dan valt iedereen van zijn stoel. Dus het werkt, ja, ik moet zeggen, ik heb er niet zo moeite mee.
Weet je al wat je gaat stemmen de volgende keer?
Moeilijk. De volgende Tweede Kamerverkiezingen?
Ja?
Nou, dat zal
als je nu zou moeten stemmen, op wie zou je stemmen?
Oeh, goeie vraag.
Iedereen,
nou,
hoor.
Ik vind Omtzigt. Vind ik echt, dat was echt, daar had ik, als Thierry er niet was geweest, had ik op Omtzigt gestemd.
Maar dan, op CDA dus?
Ja. Ja. En anders zou ik op een vrouw stemmen. Waarschijnlijk. Weet je op wie ik vroeger stemde? En op wie ik nu bijvoorbeeld weer zou gaan stemmen? Mylie Vos.
Ja.
Geweldig.
Maar jij gaat echt van CDA naar PvdA.
Alles all
naar
over the play. Nou, er zijn grenzen. Ik zou niet op de PVV stemmen. Dat zou ik niet zo snel doen. Of op de ChristenUnie of de SGP. Daar herken ik bijna niks van mezelf in. Maar verder ben ik all over
the
place.
Maar wel op CDA? En dan ook op...
Nee, op
dus
Omtzigt.
Op Omtzigt.
Dat is wat dus ik probeer uit te leggen.
Ja, ja, ja,
sorry. Stemt op personen, niet
ja,
op partijen.
Gewoon op personen die met goede onderwerpen bezig zijn. Als Erik Smit, weet je, van Follow the Money. Als die de politiek in zou gaan, boom, dan zou ik op hem stemmen. Want ik vind Follow the Money geweldig. Het is niet echt een VVD-clubje. Die hebben die Henri Keijzer omver getrokken.
Die vind het fascinerend.
Die hebben Henri Keijzer omver getrokken. Hè?
Ja. Ja, het is een andere manier van naar politiek kijken.
Nou ja, kijk, mijn favoriete politica is Lilianne Ploemen. Maar ik zal nooit op haar stemmen. Ik zal niet op de PvdA stemmen. Hm. Nu.
Hm. Waarom niet?
Omdat ik op GroenLinks stem.
Gewoon
omdat
punt. Daar. Dat staat ja, nee, echt vast
nee, dat staat vast. Ja, maar dat is wel. Dat is een heel saai verhaal. Want dan gaan we gewoon standpunten naast elkaar leggen. En dan wint GroenLinks het gewoon van mij. Dus ik zal nooit op haar stemmen. Terwijl ik vind haar wel gewoon de beste politica die er is. Hm. En ook als ik haar hoor spreken en als het gaat over emancipatie, dan vind ik haar echt te gek. Ik heb zoveel bewondering voor haar. Maar ja, bij mij gaat het dus wel. Ik zal dus nooit. Ik zal nooit op de VVD stemmen. Ik zal nooit op CDA stemmen. Al is mijn moeder. Nou.
Ja. Ja, nee, dat kan. Ja, dat is, ik vind het echt more power to you. Dat moet je dan vooral ook niet doen.
Mm-hmm. Laatste vraag. Praten jullie veel over politiek op feestjes?
Als er verkiezingen naderen, wel ja. En bijvoorbeeld rond Amerikaanse verkiezingen ook, moet ik zeggen. Ja, steeds meer. Ja, maar het is niet per se iets wat het feestje leuker maakt. Want ook wat er net gebeurde met... zo'n reactie op iemands stem. Ik heb dat ook gehad de avond na de Tweede Kamerverkiezing. Heb ik echt gewoon bijna ruzie gehad in een kroeg.
Mm-hmm.
Tussen vrienden, omdat eentje VVD had gestemd. En die vroeg aan mij en aan een vriendin waarom wij GroenLinks hadden gestemd. En die geloofde namelijk niet in klimaatsverandering. En die begon ons echt... Nou, het waren geen mooie dingen die over ons zei. Laat ik het daarop houden. En dat heeft onze vriendschap ook best wel geschaad. Moet ik zeggen. Dus dat vond ik wel heftig. Dat iemand echt zo denigrerend kan zijn over je stemkeuze.
Ja. Ja, er zijn... kijk naar Amerika. Ik zag laatst een korte documentaire over een buurt in Florida, vlakbij Orlando. Nou, dat is natuurlijk altijd al een beetje een... hoe noem je dat? Een zwevende staat.
Mm-hmm.
En daar was de polarisatie zo... uit de klauwen gelopen. Daar werd echt schuttingen met prikkeldraad en weet ik veel wat. Het was gewoon helemaal een soort van zonnewijk. Was nu veranderd in een, het leek wel de Berlijnse muur.
Nou, dat is toch verschrikkelijk. Want Amerika is echt
gespleten onder Trump.
Maar wat dat echt, vertelde laatst trouwens,
alsnog de vraag is het, heb je eerst is het de politiek die de oorzaak is voor de polarisatie, of heb je de polarisatie en wordt de politiek als een soort handvat daarvoor, of als een excuus daarvoor naar voren geschoven?
Het legt iets bloot wat al broeide, volgens mij. Echt, het heeft een soort laagje eraf geschroeid, heb ik het idee.
Nee, ik denk polarisatie, en is een Nederlands onderzoeker, Bart Brandsma, die heeft ook heel goed onderzoek gedaan naar polarisatie. Mm-hmm. En dat is ook een dynamiek. Dus je kunt mensen met extreme posities, die kunnen ook mensen vanuit het midden daar naar zich toe trekken. Dus polarisatie is ook absoluut iets wat je kan veroorzaken. En in Amerika is dat natuurlijk heel erg. Ja, je had natuurlijk sowieso het tragisch. Je had de meest geweldige, coole president aller tijden. Obama. De meest geweldige.
Nou, charismatisch.
Geweldig. Geweldig toch, die kerel.
Ja.
Krijg je daarna Trump. Je zou kunnen zeggen dat het ook met Hillary te maken had, et cetera. Amerika is gewoon gespleten.
Ja.
Gewoon verschrikkelijk gespleten. Daar zijn echt huwelijken, lopen stuk.
Families hebben echt ruzie met elkaar.
Helemaal kapot. Ja. Mm-hmm. Maar nu is er natuurlijk net met de midterms.
Paar weken geleden inmiddels.
Nee, is deze week.
Oké.
Okay. Oh ja, een paar weken geleden. Met de midterms is het weer iets terug. Hè? Want hebben de democraten, welke hebben ze nou? De Huis van Afgevaardigden hebben ze weer een meerderheid. Dus nu, waarom ik denk dat het wel positief is nu komt die politieke discussie komt weer wat terug in de politiek. In plaats van dat het, zeg maar, de democraten versus de staat is.
Ze moeten nou wel. En Trump kan nu twee dingen doen. Die kan of zich heel erg gaan bemoeien met het buitenland. Omdat hij natuurlijk nu in eigen land minder te zeggen heeft. Of hij krijgt het zo druk dat hij ons ook een beetje met rust laat. Dat zei Lily Anne Ploemen.
Nou, ik vrees dat deze man, zoals we nu doorgaan, alsnog een tweede termijn gaat krijgen. Want het probleem is nog niet opgelost en er is geen alternatief voor deze man.
Ik denk dat we een keertje een podcast moeten maken over The American Dream.
Dat vind ik leuk.
Leuk. Ja, leuk.
Ja. Leuk idee.
Dan breien we nu een einde aan deze week. Dit was Millennial Mindfuck voor deze week. Je kan ons terugvinden op iTunes. Je kan ons terugvinden op al onze Facebookpagina's. Volgende week is er weer een nieuwe. Dan praat ik weer met documentairemaakster Emma Westerman. Psycholoog Thijs Launsbach. Jongerencoach. En Thierry Bordester.
Probeer me nou in een hokje.
Ja, ik probeer je heel erg in een hokje gewoon. En ook al de microfoon alvast uitzetten. Ja. Hi Kramer en Julius van het Hek. Tot volgende week.